Welkom iedereen weer bij onze TP Talks, de podcast van Telecom Paper over de markt en in gesprek met de markt. En vandaag zit aan de overkant van deze tafel, dat zien we natuurlijk allemaal niet, maar ik wel, Randall Pelen van Freedom Internet. Randall, ik begin altijd met de vraag, zodat je een beetje kunt aangeven wie je bent en hoe je bent beland waar je nu zit. Dus vertel graag iets meer over jezelf.
Nou, ik ben dus Randall Pelen. Hoe ben ik hier beland? Nou, dat is op dit moment voor mij heel kort geleden. Ik ben van oorsprong IT'er, dus je zou mij een nerd kunnen noemen. Ik heb heel lang bij Tweakers gewerkt, de grote website. Nou, een beetje collega misschien, ja. Een beetje overlap, niet heel veel. En daarna ben ik bij de website, de internetprovider Tweak DSL terechtgekomen. Wat niet iedereen nog weet is dat Tweak DSL ooit een spin-off was van Tweakers. Vandaar ook de naam. Dus Tweakers aan het begin van de jaren nul was heel erg op zoek hoe gaan we geld verdienen. Inmiddels weten we dat, hè? Advertentieruimte enzovoort. De Pricewatch, ga zo maar door. Op dat moment wist Tweakers dat nog niet. Dus die dachten, nou, als wij nou eens zorgen dat die mensen ook op onze site kunnen komen door zelf een internetprovider te starten, dan kunnen we daar misschien geld mee verdienen. Nou, ja. Was destijds een charmante gedachte. Het net heeft het geprobeerd. We kennen allemaal die CompuServe cd'tjes nog. Ongeveer ja. Die tijdsgeest. Ja. En in 2010 ben ik van Tweakers overgestapt naar Tweak DSL. In de periode dat Tweak, is later Tweak gaan heten, glasvezelabonnementen ging verkopen. En dat was een leuke tijd, want op dat moment was eigenlijk alles wat ertoe deed, Regenfiber. Mensen die in de markt zitten kennen die naam nog. En Regenfiber was heel erg lang een heel mooi netwerk waar we op de groei mee konden surfen, zeg maar. Ja. En alles wat nieuwe glasvezels was, dat was gewoon Regenfiber. Er was gewoon één leverancier, daar konden we mee lezen en schrijven. Dat ging heel goed. En op een gegeven moment zag je dat KPN ook op dat netwerk ging leveren. En we hebben toen als Tweak een beetje de keuze gemaakt. Wij zijn een provider voor nerds, voor techneuten, die een beetje snappen wat ze kopen. Ja. Dus wat je normaal gesproken doet als verstandig internetprovider is, je aan de achterdeur koop je op verschillende netwerken in. Aan de voordeur maak je daar gewoon één mooie propositie van die iedereen snapt. En je doet een postcodecheck, ja of nee, koop het, koop het niet. We hebben eigenlijk onze klanten toen de achterdeur laten zien. We hebben alle netwerken waar we op inkochten, alle operators, alle partijen waar we mee samenwerken, gewoon transparant neergezet. Ja. Je kon ook gewoon zien welk type tv-abonnement je kreeg. Je kon ook zien op welk netwerk je terecht kwam. We noemden dat destijds glasvezel groen en glasvezel blauw. Onze poging om een beetje transparant te zijn. Regenfiber logo was blauw. Ja. KPN logo groen, is groen.
Ja, nog steeds.
En dat ging best wel lang heel erg goed. Daar heb ik heel veel lol in gehad. Wat er toen later op een gegeven moment gebeurde, was dat KPN natuurlijk Regenfiber heeft overgenomen. Ja. En dat de markt wat homogener werd op dat moment. Mm-hmm. En niet lang daarna dacht KPN, nou weet je wat, VDSL, daar zien we ook nog wel wat rek. Dus we zetten eigenlijk de uitrol van glasvezel op een laag pitje. Dat is de periode die mij als deelnemer van de telecommarkt heel erg gevormd heeft. Ik heb toen voor het eerst gemerkt dat je in die zin heel erg afhankelijk bent van je leveranciers. De markt doet zijn werk op het moment dat er meerdere spelers bezig zijn, met uitrol, meerdere keuzes hebt van netwerken waar je in kunt kopen. Maar op het moment dat dan één partij dat voor het zeggen krijgt en ook nog een belang heeft in die koperdraden in de grond, dan kan het wel eens zo zijn dat die partij zegt, nou, we gaan die innovatie een beetje het tempo van de innovatie een klein beetje naar beneden schroeven, want we zien nog rek in onze oude netwerken. Ja. Nou, als je de tijd een beetje vooruit spoelt, dan zie je dat er op een gegeven moment partijen opstaan, zoals E-Fiber, Open Dutch Fiber inmiddels, Delta, SIF, KW, hoe je het wil noemen, die conglomeraten. En inmiddels is er dus echt weer concurrentie. Ja. En is er een soort van hernieuwde race aan de gang om zo snel mogelijk alle adressen in heel Nederland van glasvezel te voorzien. En dan zie je dat ze over elkaar heen vallen en proberen de eerste te zijn. Nou, en de grootste te zijn. Komt mijn credo weer. Dat is fijn, want het komt door concurrentie. Ja. Je hebt een beetje uitdaging nodig in de markt.
Ja.
Nou, we hebben toen met Tweak op al die netwerken best wel leuk gegroeid. Een paar kleinere netwerken, een beetje kunnen pionieren. De eerste provider die 10 gigabit abonnementen verkocht en dergelijke. Een hele leuke tijd. En op een gegeven moment zag je dat die straat dood ging lopen op het moment dat Tweak is overgenomen door Odido. Nou, dan kom ik weer terug bij het vertellen over mijzelf en waar ik vandaan kom. Ik maak al 8 jaar podcasts. Ja, dus ik vind het ook heel leuk om hier te zitten. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Toffe setup trouwens. Ik heb zelf een vergelijkbaar opnameapparaat. Een apparaat met schuifjes en mooie gekleurde knopjes doen het altijd heel goed. Ja. En ik zag op dat moment dat Tweak een nieuwe fase tegemoet ging waar ik heel veel zin in had. Ook wel dacht, lijkt me tof om te doen. Maar ik zag ook, hey, ik vind podcast zo leuk. Daar zou ik mijn fulltime baan wel eens van willen maken. En ik had ook het gevoel van, of ik moet nu de sprong maken naar Odido toe. Alleen dat vind ik, dat is een mening, dat is geen feit. Dan moet je ook wel ongeveer minimaal 5 jaar willen blijven zitten. Dan moet dat wel je plan. Dus je moet daar niet heen gaan, even snuffelen en dan met een 1/2 jaar weer wegwezen. Dat vind ik niet chic. Dus toen dacht ik, ja, ik vind podcast maken zo leuk. Ik heb een heleboel klanten waar ik nee tegen moet zeggen, omdat ze, ja, omdat ik niet genoeg tijd voor heb. Laat ik die sprong gewoon eens wagen. Dus iets meer dan 2 jaar geleden ben ik fulltime podcaster geworden. Ja. Een heleboel leuke klanten samengewerkt. Ik heb podcast gepresenteerd voor merken als Achmea. En samengewerkt met internetproviders zoals Fusix. En Biz of Freedom bijvoorbeeld. Echt een digitale mensenrechtenorganisatie. Gewoon leuke projecten om te doen. Maar op een gegeven moment was ik op de camping geweest. Afgelopen zomer. Ik had een periode van relatieve rust achter de rug. En ik dacht, nou, hoe kan ik dat podcast imperium eens verder uitbouwen? Want ik ben nu nog in mijn eentje. Moet ik dan personeel aannemen? Moet ik meer samenwerken met ZZP'ers? Moet ik genoegen nemen met hoe het is? Hè? Ja. Kan het in mijn eentje aan? Nee zeggen tegen overtollige klanten en een ja zeggen tegen de leuke projecten? En ik was er eigenlijk aan toe om die beslissing te nemen toen ik gebeld werd door Paul van Wanrooy, een bekende naam in de branche, van Trinet. Ja. En die zei, Anko van Freedom, Anko Scholte ter Horst, die is ziek thuis komen zitten. En we hebben eigenlijk behoefte aan iemand die zijn stoel tijdelijk kan vullen. En toen dacht ik, oh shit, ik was eigenlijk helemaal niet van plan, nee, om ooit nog de telecombranche in te gaan. Ik heb altijd tegen mensen gezegd, als ik ooit nog terug de telecom inga, doe me dan alsjeblieft de B2B-afdeling, want daar kun je gewoon zaken doen met een aantal klanten en partijen waar je zakelijk mee doet. Maar in de B2C, het is een slagveld. De marges zijn flinterdun. Ja. En die klanten, die zijn de boel gedoe. Ja. Maar ja.
Toen kwam dus de vraag, ja, wil je Freedom?
Ja, en toen had ik eigenlijk ook wel binnen 5 minuten door dat, ik ken Trinet al heel lang, Freedom door en door. Ik heb niet echt aan de wieg van Freedom gestaan, maar toen Freedom begon, hebben ze via het WBA-contract, KPN-contract van ons en Tweak als operator al hun eerste lijnen ingekocht. We hebben toen echt hen technisch in het zadel geholpen. Dus ja, ik wist waar ik het over had en ik denk, ja, dit verhaal is me iets te veel op het lijf geschreven. Dit is een vraag die het universum me voor de voeten werpt, waar je geen nee tegen gaat zeggen.
En dus je hebt ja gezegd.
Daar baalde ik eigenlijk heel erg van, want ik was het niet van plan geweest. Dus ja, inderdaad, klopt. Ik heb ja gezegd. Ik zit daar inmiddels, voor mij, nu in de geschiedenis iets meer dan 2 maanden.
Ja.
En ja, ik ben er ook wel achter gekomen dat ik gewoon toe moet gaan geven dat dit inderdaad is waar ik gelukkig van word, goed in ben en ontzettend blij van word.
Het runnen van een internet service provider of in de sector rondlopen en zien wat er gebeurt?
Beetje van beide. Kijk, ik ben echt een mensenmens en een teamspeler. Dus ik vind het leuk om samen met mensen te verzinnen hoe pakken we uitdagingen aan en daar dan een schouder onder te zetten, zij aan zij. Maar ik ken ook die branche zo goed. Ik zit er 15 jaar in dat ik bij elke creatieve uitdaging die heb wel iemand kan bellen. En op heel veel plekken in het land ook nog wel wat gunsten te goed heb. En die bij de vleet verlenen op het moment dat dat kan. Dus ja, ik vind het samenwerken, zeker de club van kleinere providers, zijn er niet zoveel meer.
Nee, steeds minder.
Die zullen stuk voor stuk voor elkaar klaarstaan op het moment dat er een leuke uitdaging is. Dat maakt het mooi.
Ja, een mooi verhaal en goed om te horen hoe je zo uiteindelijk in de telecomsector begint en eigenlijk ook weer eindigt in de sector. Althans, eindig is niet het goede woord, want we gaan er nog
dat
jaren
blijken, maar ja, dat is het plan.
Ja. Is er in dit periode dat je weg bent geweest bij zo'n internet service provider, zeggen nou, er is niks veranderd in de sector, of is er toch iets veranderd in de sector ten opzichte van de laatste keer dat je er rondliep?
Er zijn 2 dingen veranderd. Kanaal Digitaal heeft het hernoemd naar Kanaal Plus.
Ja.
En KPN heeft de WBA-tarief een beetje aangepast. Voor de rest heb ik eigenlijk niks kunnen ontdekken dat ik niet al wist.
Ja, en de tarief van KPN en WBA zijn voor jouw ogen beter of slechter geworden?
Ze zijn nu beter geworden dan ze waren.
Ja, oké. Dus dat biedt jou als internetsurper wat meer marge of meer ruimte om leukere dingen te doen? Of...
Er was een tijd dat als je de inkooptarieven van KPN Wholesale pakt, en specifiek WBA voor wie het kent, dat is de meest populaire manier, of toegankelijke moet ik zeggen, laagdrempelige manier om daar internetverbinding in te kopen. Ja. Dan in die tijd kon je de inkooptarieven pakken, daar de BTW bij optellen en dan kwam je op het retailtarief van KPN terecht.
Ja.
Nou, die tijd is voorbij, moet ik ze nageven, dat is heel fijn. Dus als je zegt meer marge pakken, ja, maar dat is wel relatief. Dat wil niet zeggen dat je er schat hemeltje rijk van wordt.
Nee, nee. Ja. En dat brengt ons misschien bij een andere vraag over waar je nu zit. Hè? Freedom, dat is natuurlijk een internet service provider als velen, maar eigenlijk ook als geen ander. Hè? Ik bedoel, het is een unieke partij in Nederland, laat ik het zo zeggen. Heeft, ja. Kijk naar een andere manier van hoe je business doet. Als je een paar van jouw podcasts terugluistert, dan hoort iedereen precies hoe jij in het leven staat. En ik denk ook dat prima past bij Freedom, hoe ze in het leven staan. De vraag die in deze hypercompetitieve markt nu opborrelt is natuurlijk van in hoeverre denk jij of hoe levensvatbaar is Freedom over de komende jaren? Heb je de niche gevonden? Ben je, dus volgens mij zijn jullie hebben daar positief sinds vorig jaar. Wat is jouw beeld daarover? Waar staat Freedom in het over 5 jaar?
Kijk, onze functie in de markt is niet om de grootste te zijn, ook niet per se om de beste te zijn, hoewel we dat volgens de Consumentenbond wel zijn. Onze functie is eigenlijk die van vaandeldrager. Dus je zag in de jaren 90, toen internet opkwam in Nederland, dat een aantal pioniers daar echt mee aan de gang gingen. Ik denk aan de Marleen Stickers, denk aan de Rob Gongrijfs, denk aan de Felipe Rodriguez en van deze wereld. En die namen zijn nog steeds heel bekend. En eigenlijk die tijd van de digitale stad heeft heel veel nerds gevormd. Zeg maar. Wij nerds waren de eerste die een beetje HTML konden kloppen. Dus wij konden websites bouwen. Wij nerds waren de eerste die onderling aan het chatten waren en meetups organiseerden. En eigenlijk wild vreemde mensen ontmoeten op een HCC-beurs in Utrecht. Dat mijn moeder zei, je bent 16 jaar, waarom stap je in de trein naar Utrecht naar mensen die je niet kent? Dat ik zei, mam, ik ken deze mensen door en door.
Yeah.
Ik heb ze alleen nog niet ontmoet. Yeah. En dat snappen we nu allemaal, dankzij Facebook en andere social media. Maar daarin waren de nerds de eerste. En de nerds hebben dat zo diep in hun hart zitten. Dat open internet met een vrij karakter. Waar iedereen kan doen, laten wat ze willen. Waar iedereen kan zijn wat diegene wil zijn. En het saamhorige, samen internet mooier maken. Dat is de periode die nu doorcijpelt in wat Freedom is. De brug daarnaartoe. Je kunt het geen podcast maken over Freedom zonder de naam Access for All een keer te laten vallen.
Yeah.
Het is zoals het is. Access for All was precies dat merk.
Ja.
Gemaakt door nerds, door techneuten, die juist dat romantische beeld van het open internet verdedigen. En je ziet eigenlijk op alle fronten dat de trend de verkeerde kant op gaat. Geopolitiek zie je het, want we hebben het steeds meer over soevereiniteit ten opzichte van de Verenigde Staten en China. Ook wel andere, maar goed, daar komen we op dit moment wat men noemt hyperscalers vandaan.
Ja.
We willen een Europees tegengeluid. Nou, dat is waar Freedom ook voor staat. Je ziet het in Nederland. Er komt steeds meer censuur. Er zijn websites die geblokkeerd worden door de overheid. Waarvan wij zeggen, dat moet je niet doen. Censuur is geen goed idee. Dus het open internet staat onder druk. Je ziet ook steeds meer dat de telecommarkt zelf langzaam op slot staat. Als je alle lijnen doortrekt, dan zie je, er zijn nu 3 grote netwerkleveranciers. Die zijn landjepik aan het spelen om te kijken wie de grootste gaat zijn.
Ja.
En als je even met je ogen samenknijpt en je realiseert je dat ze allemaal ongeveer dezelfde technieken gebruiken, allemaal ongeveer dezelfde wijkcentrales bouwen, en je denkt bij jezelf, waarom zou dat zijn? Nou, als je een geschiedenisboek hebt gelezen, dan kun je verwachten dat op een dag de boel elkaar over gaat nemen, de grootste vis wint. Ik weet niet wie, ik heb geen glazen bol, maar daar ga ik wel vanuit.
Ja.
Dat is wat je gewoon kunt fantaseren. Dus ook in Nederland staat concurrentie onder druk. We hebben nu 3 leveranciers, Delta, Open Dutch Fiber en KPN-netwerk, waar je op kan leveren. Gaat niet voor altijd zo zijn.
Nee.
Wij zijn de vaandeldragers. Freedom is de partij die laat zien, internet moet beter.
Ja.
En dat is expres zo abstract en grootzinnig geformuleerd, beter. Is het af? Nooit.
Nee.
Is het goed? Kan beter.
Ja.
Wij gaan dat doen.
Ja.
Dus maakt het uit hoeveel klanten we hebben? Ja, kijk, je hebt een ondergrens. Vanaf daar kun je personeel betalen. Je moet een bepaalde grootte hebben.
Ja. Hebben jullie bereikt inmiddels, denk ik?
Ja, we zijn over dat kantelpunt heen. Ja. Grootste uitdaging voor Freedom nu is, kijk, ik vind het heel gezond. Je bent 5 jaar geleden begonnen met investeringskapitaal van crowdfunders onder andere. Ja. En echt op de schouders van een boel leveranciers. Denk aan een Sovereign, een Voice, Trinet ook. Er zijn echt partijen die ons hebben gedragen.
Ja.
Maar het is heel gezond voor een start-up om na 5 jaar pas op het punt te zijn, al op het punt te zijn, dat je alle schulden uit het verleden kan gaan afbetalen. Ja. Dat je levensvatbaar bent en dat hebt bewezen, we're here to stay. Nou, dat punt hebben we wel bereikt, maar ja, de uitdaging nu is, we leveren op 7 verschillende netwerken. Die hebben allemaal hun mits en maar een uitzondering. Er is allemaal software voor gebouwd die dat vlekkeloos laat lopen, maar dat mag wel even opgeschoond worden. En de komende paar jaar is het gewoon een kwestie van doorgroeien. Schoenmaker blijft bij je leest. Bouw dat fundament nog steviger.
Ja.
En hoe ik het intern en extern, gewoon mensen die het interessant vinden, probeer te formuleren. Dus een analogie die ik heb bedacht, ik hoop dat die werkt, is een beetje die van een vuurtoren. We hebben een telecommarkt, Woeste Zee, een paar grote eilanden. Zelfde spelers, alleen dan Ziggo erbij. Die hebben niet dat glasvezelnetwerk. Ja, wij hoeven niet een dergelijk eiland, een dergelijke rots in de branding te zijn. Wat wij moeten zijn is een vuurtoren die daartussen staat. En een soort bad sign tegen de wolken aanschijnt. Zo kan het ook.
Ja.
Als er een audit komt, dat zag je recent bij basisveiligheid.nl van de Internet Cleanup Foundation. Die gaan dan scannen hoe doen gemeentes het. Nou, bijna allemaal hebben ze de security niet op orde. Ja. Een handje vol na. Als ze dat doen in de zorgsector, bijna allemaal hebben ze de security niet op orde, op een klein handje vol na. Nu zijn ze internetproviders gaan scannen. Ja. En wat blijkt? Bijna allemaal hebben ze de security niet op orde, op 2 providers na. Ja. En dat moet dan Freedom zijn, automatisch. Geen twijfel over mogelijk.
Ja. Ja.
Wel eventjes een kleine shout-out naar Ufone.
Ja.
Ik zal eerlijk zeggen dat ik het niet had verwacht, maar ook zij hebben security goed op orde. En dat zijn de enige 2 providers in Nederland. Nou, dat vind ik een mooi verhaal. Ja.
Mooi om te horen. Ik denk ook het goed is als er inderdaad een partij is die ergens voor staat en zijn idealen probeert uit te dragen. Wat je eigenlijk zei van, Exfol was natuurlijk een clubje van nerds, maar in ieder geval mensen die het op een bepaalde manier naar de techniek kijken. Dus jouw markt is niet ongelimiteerd, een beperkt groepje. En als ze eenmaal BO binnen zijn bij Freedom, gaan ze denk ik ook niet meer weg. Hè? Ik bedoel,
over het algemeen niet. Nee,
Churn is denk ik het laagste van Nederland, denk ik.
Ja, ik denk niet dat alle partijen heel transparant zijn over hun churn. Maar ik heb hem in mijn tijd in de branche niet lager gezien, nee.
Nee, dus de mensen die eenmaal bij jullie zitten, die blijven, hè, die zijn tevreden. En die waren bij start al bereid om iets extra's te betalen voor wat
je... Valt wel mee, maar klopt. We zijn niet de goedkoopste.
We zijn niet de goedkoopste, zo kan je het ook verwoorden, maar iets extra. Er zijn nog meer van dat soort mensen, denk ik, die graag staan voor wat jullie voor staan. Hoe ga je die bereiken? Of hoe bereik je die nu? Is het mond op mond allemaal? Of ja, de campagnes zijn tegenwoordig, als je ziet wat KPN, Ziggo en Odido allemaal doen tegenwoordig, kan je niet tegenop boksen. Dus hoe vindt Freedom daar zijn plekje in om toch die nieuwe klanten te krijgen?
Nou, het eerlijke antwoord is, dat is waar we elke dag voor ons bed uit moeten komen. Ja, ik heb het volledige antwoord niet. Wat ik wel merk, is inderdaad, je noemt mond op mond reclame, wel een heel belangrijke factor is in het verhaal. Als wij alle reclames op stop duwen om een maand te testen, kijken wat er gebeurt, zie je gewoon nog steeds orders binnenkomen.
Yeah.
Kijk, ik vind het wel belangrijk, je moet daar staan waar de mensen kijken. Hè? Dus in prijsvergelijkers, als mensen erop googlen, moeten we goed vindbaar zijn. Maar het begint allemaal wel bij dat verhaal. Ik denk dat we onredelijk veel voordeel hebben van het feit dat we door de Consumentenbond als beste zijn verkozen. Ik denk, daar kunnen we best eerlijk in zijn. We hebben dat logo op het pand hangen.
Ja.
We kunnen dat in alle uitingen gewoon erbij zetten. Als we in bushokjes adverteren, dan staat er gewoon best getest.
Ja,
ja, weet je, daar is gewoon een groep mensen heel gevoelig voor.
Ja.
En ik denk dat we er ook goed aan doen om dat met beide armen te omarmen. Hoe vind je die mensen? Lastig. Ik denk dat je niet op kunt tegen bepaald mediageweld. En de mensen die echt op de prijs kijken, ja, die zien snel dat een internetabonnement los weliswaar niet per se goedkoper kan, maar in de combi met mobiel en alles erop en dan, ja, kun je onder de streep wel besparen door een mobiele provider te combineren met een vaste provider. Misschien liggen daar voor ons ook kansen, hoor. Ik denk niet dat mobiele abonnementen per se passen in de missie of de visie die we hebben. Maar ja, goed, als dit een behoefte is aan de kant van de klant, dan ja, moet je daar misschien wat mee. Hetzelfde met tv.
Ja.
Ik durf er bijna niet hard op te zeggen, want ik weet wie er luistert. Maar deels is tv een noodzakelijk kwaad. Mensen willen alles in één provider. Die willen internet, bellen en televisie. En als wij geen televisie zouden leveren, dan moeten we morgen de helft van onze klanten gedag zeggen.
Ja.
Die hebben dat nodig, die willen dat. En dat kan ook prima. We hebben een prima partner. Kanaal Plus werkt als een tierenlier. Alleen, het is wel een uitdaging voor ons, omdat televisie bijna ingewikkelder is dan internet.
Ja.
En dat moeten we toch soepel laten werken. Dus als je kijkt hoeveel tijd kun je kwijt aan het goed laten werken van televisie, en hoeveel tijd zouden we kwijt kunnen zijn aan het goed werken, laten werken van telefonie, mobiel dan specifiek, lijkt me lastig. Ik denk dat vooral inderdaad inspelen is op dat soort trends. Kijken, wat kunnen we voor klanten betekenen dat we niet nu al doen. En ja, een goed product verkoopt zichzelf. Ik zou niet beginnen met heel veel mediabudget vrijmaken om tv-spotjes in te gaan kopen en dergelijke. Maar juist op de websites waar de mensen die geloven wat wij geloven te vinden zijn, daar wel. En dan kunnen al die handige neefjes en nerds bij elkaar dat evangelie prima prediken.
Ja. Ja. Grappig dat je het zegt trouwens over dat tv-product. Hè, dat dat een lastig of ingewikkeld product is om goed in de markt te zetten. Hè. Ik bedoel, bepaalt ook de doelgroep die je hebt. Hè. Als je allemaal oude mensen als klant hebt bijvoorbeeld, zou dat lastiger zijn dan de jongeren bijvoorbeeld.
Ja.
Zie je daar nog een kans om iets in te sturen? Je kunt ook zeggen, nou, tv gaan we niet doen en dit is de app die je kunt gebruiken. Zeggen, nee, onze klantenbestand kan dat niet hebben. Je zei het volgens mij net al een beetje, 50%.
Ja, aan de ene kant betrap ik mezelf op de gedachte dat ik niks liever zou willen dan alleen maar internet leveren. Tegelijkertijd denk ik, ja, het is ook prima dat het erbij hoort. Dat is hoe de markt werkt. We kunnen het ook doen. En ja, ik hou ook wel van een uitdaging.
Yeah.
Het is wel zonde dat klanten inderdaad niet makkelijk zelf thuis kunnen kiezen wat ze willen gebruiken. Ik denk het beste voorbeeld van waar dat wel zou kunnen is iets als NLZ. Yeah. Ik ken mensen, ik ben er zelf een, die eigenlijk vooral een internetabonnement neemt en dan NLZ gebruikt eigenlijk als tv-provider. Yeah. Maar dan zie je wel, je mist wel heel veel zenders hoor. Je hebt gewoon de grote drie en dat is wat je krijgt. Maar zodra ik iets exotischers wil kijken dan dat, dan werkt het al niet. We hebben ook te maken met klanten. Kanaal Plus heeft ook een app, die kun je gebruiken op je smart TV.
Ja.
Maar wat dan bijvoorbeeld niet werkt, is dingen als teletext ondertiteling. Je kunt geen radio luisteren. En ja, dat soort dingen in de massa, die de 8 miljoen huishoudens van Nederland toch wel zijn.
Ja.
Ja, zijn toch wel functies die soms als onmisbaar worden gezien. Het is, is geen eenvoudige puzzel, zoiets.
Nee. En de marge van tv is natuurlijk ook niet super om heel blij van te worden. Je kunt volgens mij gewoon beter internet leveren, goed internet. En dan is relatief simpel, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ik wil even terug naar het begin van je verhaal. Hè. Toen zei je over gewerkt bij Tweak en toen naar Tweak DSL gaan. En dat het eigenlijk een soort manier was van tweakers om te kijken of ze daar geld mee konden verdienen. Mm-hmm. Als ik nu in de markt rondloop, dan hoor ik ook wel eens verhalen van ik lever een videostreamingdienst. Ik heb daarvoor een internetverbinding nodig. Misschien moet ik maar eens even een internetpartij vinden die dat voor mij gaat leveren. Hè, dus ja. Dat je dus, hè, dus internet is een soort commodity geworden. Mm-hmm. Waarom koop ik die bij een telecomboer en waarom koop ik hem niet bijvoorbeeld bij een NLZ of bij een Videoland of bij een Netflix? Die zegt, goh, neem nou Netflix en je krijgt je internet gratis bij.
Mm-hmm.
Dat zou dan misschien wel een product van jullie kunnen zijn. Is dat een interessante trend om eens een keer te onderzoeken? Of zie je dat al gebeuren? Of
is je vraag nou of wij dan ook een Netflix-abonnement zouden moeten verkopen?
Nee, dus dat Netflix zegt, goh, ik wil Netflix kijken. Vink hier aan dat je ook breedband wil hebben van Freedom.
Ja, waarom niet? Ik denk wel dat het belangrijk is om, wat ik eerder in dit gesprek ook zei, proberen schoenmaker blijft bij je leest. Kijk, wij zijn heel goed in internet. En daar komt heel veel meer bij kijken dan veel mensen zich realiseren. En ik denk ook dat iets als Netflix heel goed kan werken over heel goed internet. Maar ik zie aan hun kant, zowel commercieel als technisch, niet wat ze ermee opschieten. Kijk, commercieel zijn ze internationaal goedkoop, goed te verkrijgen en werkt het als het tierenlier. Technisch gezien, de grootste uitdaging die zij hebben is dat het Unicast heet. Is zoals men dat noemt, dus voor elke klant die iets kijkt, staat een sessie op een server te ronken. Dus ze hebben veel meer servercapaciteit nodig dan iemand die lineaire tv doet. Ik denk dat daar hun grootste uitdaging liggen. Ja. Iedereen in Nederland heeft al internet. Dus nee, maar ze mogen zeker bellen. Ja, waarom?
Ja. Ja, ik bedoel, Netflix is misschien niet het goede voorbeeld in deze. Het is natuurlijk de incumbent in Nederland als het gaat om videostreaming. Maar we noemen net NLZiet of een Videoland die ambities heeft. En volgens mij, als ik eerlijk ben, denk ik dat tv als product natuurlijk over een aantal jaren niet meer de tv-product zoals we hem kennen. Ik bedoel, het wordt allemaal veel diffuser. Zeker met de streamers. Iedereen verwacht straks, klik, ik kijk wat ik wil kijken, wanneer ik wil.
Niet eens straks, dat is al zo.
Nee, dus, maar er zijn
kinderen
heel veel
flippen de pan uit, ja, als ze niet nu kunnen kijken wat ze nu willen zien.
Ja, dus dat zijpelt denk ik straks allemaal door naar de oude generaties. Dus de interface met je smart TV, die is straks ook van dien aard dat mijn ouders bij wijze van spreken kunnen zeggen, goh, ik wil dit zien, klik, klaar. Mm-hmm. Dus het product tv zal natuurlijk veranderen. Maar, ik weet eigenlijk niet waar dat verhaal heen gaat of zo. Maar dus uiteindelijk als Freedom zou ik je zeggen, goh, we zijn een keer af van het tv-product, bij wijze van spreken. Want iedereen koopt dat op een andere manier in.
Ja, ik zie dat dat zou kunnen. Ja, en ik denk eigenlijk eerder de andere kant op, hoor, als ik eerlijk ben. Kijk, internet als zodanig staat op meerdere vlakken onder druk, zei ik al. Ja. Dus in het hier en nu, omdat de macht van Big Tech te groot is. Mm-hmm. En omdat we die macht vooral uit het buitenland zien komen, met name China en de VS. Als Europa hebben we daar gewoon nu echt geen goed tegengeluid. We hebben geen goede clouds in Europa, hoewel ik moet zeggen, onderschat ook niet dat bijvoorbeeld een partij als Lidl, die heeft al een aardige versie van een cloud staan. Mm-hmm. Zien we als Europa massaal over het hoofd, want wij zijn alleen maar bezig met Microsoft en Amazon en Google. Dat daar laten. We hebben flinke uitdagingen. Maar buiten het hier en nu, de toekomst die ik schets, ja, ik zie dat glasvezelnetwerk en de uitrol daarvan gewoon doodlopen en dan stagneert de boel, krijgen de partijen die dat netwerk moeten exploiteren weer een boel macht. Ik hou me hard vast wat de ACM daarvan gaat vinden.
Zeg je nou dat er straks één partij in Nederland is die al het glas controleert?
Ik hou daar rekening mee, ja.
Of dat nou groen is of blauw, dat laten we even in het midden. Mm-hmm. Ik denk dat we allemaal wel een kleurtje in ons gedachten hebben die het zal gaan worden.
Wordt het wel magenta, zullen we zien.
Dat zou nog kunnen, ja. Of,
geen idee.
Nee. Interessant wat je zegt, wat ACM, maar wat je nu wel bij ACM wel ziet gebeuren, is, hè, dus die overdracht, of althans de beoogde aankoop van die 200.000 lijnen van Delta naar Glaspoort. Dat is nu net recent volgens mij vergunning voor aangevraagd. Mm. Dat traject loopt. Je krijgt toch het idee dat ACM er wat serieus naar kijkt en zich probeert voor te stellen, hoe ziet de wereld eruit waar we naartoe gaan, en is dan nog steeds concurrentie gewaarborgd? Jij zegt eigenlijk, denk ik, Ralf, van ja, ik ben bang dat niet meer gaat gebeuren.
Ja, dus aan de kant van de markt. Ben ik er bang voor? Weet ik niet. We zitten nu, en dat kan ik eerlijk zeggen, in een heel gunstig moment van de tijd. Toen ik begon, was wholesale voor de meeste partijen heel erg fijn. 5 jaar later deden ze de deur weer een klein beetje dicht op een kier. Weer 5 jaar later was het wel weer goed te doen. Dus het is een beetje een klepel die heen en weer gaat. Ja. En je ziet gewoon dat er zo nu en dan een andere wind kan waaien. Specifiek KPN, ik bedoel beursgenoteerd, ik snap het spel. Dat is ook logisch verhaal. De ACM heeft zich natuurlijk destijds, moet ik het zeggen, verslikt toen de regulering is gesneuveld bij de Hoge Raad. Er was een regulering die zei het Ziggo-netwerk moet ook open. Yeah. En ook de glasvezels van KPN. Een DSL-netwerk natuurlijk. Yeah. En je ziet sindsdien eigenlijk dat de tussentijdse route heel erg is. Vrijwillige, niet regulering, maar het vrijwillig leveren van vrijwillige wholesale-diensten. Yeah. Zoals ze dat met een mooi woord noemen. Je ziet dat KPN dat heel erg serieus neemt. KPN is op dit moment echt heel lekker bezig als het gaat om wholesale. Ik heb een accountmanager, daar kan ik mee lezen en schrijven. We krijgen prima tarieven, kunnen we wat mee. Het is een fantastisch netwerk, nooit anders geweest. Technisch gezien subliem. Alleen, ja, niet elke partij heeft op die manier de deur wagenwijd openstaan voor wholesale. Ja. Het is maar net welke partij die wedstrijd gaat winnen en welke winter daarna gaat waaien, ja, waar ik mij zorgen om maak. Dus ja, regulering zou heel mooi zijn. Maar er is meer aan de gang. Ik bedoel, in de politiek, en dat weet ik omdat ik die Bits of Freedom podcast help maken, dat is ook het geluid dat wij proberen. Ik bedoel, we hebben iemand fulltime in dienst, je hebt Bibi, om public affairs te doen. Maar ook hier, er zijn dus politieke partijen die proberen te knibbelen aan het recht op encryptie. Die willen dat er achterdeurtjes komen voor geheime diensten, voor de politie, om, ja, dat klopt dan, noem het ergste soort crimineel dat er is eens. We weten allemaal over welke boeg ze dat gooien. Dan hebben ze het over kindermisbruik en andere hele vervelende zaken. En dan zeggen ze, nou, om kindermisbruik tegen te gaan, laten we encryptie verzwakken, zodat we daar mee kunnen lezen. Terwijl, ik vind het gewoon heel lekker dat als ik, nou ja, weet ik veel, ik ga er een metafoor voor gebruiken. Als ik aan een goede vriend vertel dat ik een date heb binnenkort met iemand waar ik heel graag een date mee wil. En waar ik denk, ja, de overheid kan meekijken. Dus ik ga zeggen, ik heb binnenkort een date met grote Smurf.
Yeah.
Dan gaat het niet de goede kant op.
Yeah.
Dan ben ik op mijn eigen woorden aan het letten in een privéchat die één op één versleuteld zou moeten zijn.
Yeah.
Ik verzet me daartegen. Freedom verzet zich daartegen. En ik denk dat veel meer mensen daar veel meer tegengeluid zouden moeten geven. Want dit is inderdaad een politieke stroming die aan de hand is.
Yeah.
Het afzwakken van encryptie, het censureren van websites. Het is aan de gang, mensen.
Ja.
Het is echt belangrijk dat we wat privacywaakhonden in Nederland hebben die daar alert op zijn en geluid over maken.
Ja. En is dat probleem, is dat iets des Nederlands of is dat gewoon vanuit Europa?
Het is bijna Amerikaans om op die manier naar veiligheid en justitie te kijken. Maar ja, je ziet het in Europa wel meer, ja, helaas.
Ja, Oké, volgens mij, we doen de podcast altijd een half uur, Randal, en voor je het weet zijn we al door de tijd heen, bij wijze van spreken. Wat ik eigenlijk wel interessant vind, om eens terug te kijken naar de opmerking die je had over mobiel, ja of nee. Ik ga nu niet de vraag stellen of je het gaat doen of niet, maar je gaf al aan dat het best wel een relatief simpel product zou zijn. Mocht nou uit een enquête blijken van jouw klantenbase van, ja, we zouden ook graag mobiel van jullie hebben, want we staan voor waar Freedom voor staat. Hè, dus we nemen gegarandeerd een simmetje bij je af.
Ja.
Is dat iets interessant voor jullie?
Wat ik een voordeel vind aan de markt die er nu ligt, is dat er eigenlijk drie mobiele netwerken zijn. Die zijn in een zekere vorm van evenwicht. En die zullen er met een paar jaar ook wel zijn. Bij de glasvezel zie ik ook drie partijen. Maar dan zie ik wel de kans dat dat elkaar over gaat nemen. Dus ja, dat zou leuk zijn. Je hebt meerdere loketten om je te melden. Wat ik daar wel lastig aan vind, is die markt is wel door en door verzadigd. Dus het zal verdomde lastig worden om daar iets van een verschil te maken. Het enige wat je daar echt kunt doen, is een bepaalde inslag vinden om die doelgroep goed te beginnen. Kijk naar de eerste aflevering van deze podcast over 50+.
Yeah.
Of je moet zeggen, ik probeer iets technisch innovatiefs te doen. Nou, forget it. Want dat gaan de drie grote partijen altijd eerst zelf doen. Denk aan e-sims.
Yeah.
Je kan die nu bij vier providers krijgen. Er zijn drie grote netwerken. Nou ja. Dan loop je al niet op de kudde vooruit.
Nee, maar je hebt volgens mij als Freedom, je hebt natuurlijk wel een apart niche groepje mensen die ergens voor staan en bewust kiezen voor jullie.
Mm-hmm.
Ik denk dat ze ook wel bewust kiezen voor mobiel bij jullie. En de prijs zal niet altijd leidend zijn. En ik bedoel, je moet je natuurlijk niet uit de markt prijzen met een tarief van.
Ik heb nu nog niet verzonnen wat je daar als unieke invalshoek zou kunnen hebben. Het belangrijkste, denk ik, is dat het lekker is voor klanten om één loket te hebben.
Ja.
En dat ze het hele gezin daar gelijk van simkaarten en telefoons kunnen voorzien. Ik weet nog niet hoe je het verschil gaat maken. En als ik even heel cynisch vanuit de marketing zou kijken, lijkt het me ook wel lekker als anti-churn maatregel. Want als jij alles onder één dak hebt en je wil één van die diensten ergens anders gaan kopen, je gaat kijken, oh, welke kortingen krijg ik daar ook? Ah, shit.
Ja.
Dan wil je die korting niet kwijt. Het verlies van iets wat je hebt is soms een grotere motivator dan het verkrijgen van iets wat je nog niet hebt. En ja, dat trucje werkt nu in die gebundelde pakketten, denk ik, heel goed. Iemand die nu bij KPN zit, daar mobiel heeft en vast en een korting krijgt, die zal zelfs, als ze hetzelfde betalen bij ons, niet zomaar overstappen, want je wil die korting niet kwijt.
Nee.
En je mailadres, kom op, waarom laten we ons gijzelen met mailadressen? Dat is toch ook niet meer 2025, of wel?
Nee, maar ik dacht dat over was, die mailadres, volgens mij.
Het is over in die zin dat je het nog tijdelijk mag gebruiken. En als je het wil behouden, zijn er een paar providers die strijken over hun hart. En dan mag je voor een paar euro per maand, kom op, mensen.
Ja, zou eigenlijk gratis moeten zijn, toch? Gewoon
vind ik wel.
Jarenlang doorsturen, of niet?
Het is, ja, nou, ja. Ik heb een mening over hoe dat is gelopen destijds. Want ook dat is weer zoiets waarvan de markt zichzelf vrijwillig heeft gereguleerd en onderling afspraken heeft gemaakt. Ik vind het echt van de zotte dat je zou druk moeten maken over je e-mailadres. Terwijl je jarenlang trouw klant bent geweest bij een bevaring.
Als ik nu bij jou klant word, krijg ik dan ook een Freedom e-mailadres?
Ja, en apenstaartjefreedom.nl-adres.
Ja.
Dat is een leuk addertje onder het gras, want dat domein is eigenlijk van Bits of Freedom,
ja,
niet van ons. Ja. En zij zijn op die manier dus in staat om te zeggen, nou, weet je, we willen borgen dat jullie altijd freedom blijven, je aan die missie houdt. We hebben Stichting Appeltaart boven ons hangen. Die zorgen ervoor dat we nooit kunnen worden overgenomen door een partij die het kapot wil maken of uit wil kleden. We hebben trucjes als dit om door externe partijen geborgd te houden. Ja, hou die e-mail in de lucht. Blijf wie je bent en anders kunnen we je domein afpakken. En ik vind dat een heerlijke stok achter de deur,
ja,
om ons wakker te houden. En welke directeur er ook komt te zitten en wie er ook in het personeel terechtkomt. Ja, op het moment dat we freedom niet zijn, dan gaan er genoeg alarmbellen af en worden we op het rechte pad gehouden.
En dan ben ik klant voor jou en dan blijf ik een jaartje klant. Dan denk ik, het was prima, maar ik zie toch een mooie aanbieding langskomen van iemand anders. Ik stap over, dan kan ik mijn e-mailadres voor jou wel meenemen.
Ja, zeker.
Gebruiken. Dan in een half jaar.
Zolang je wil. We werken voor e-mail samen met een partij die heet Sovereign. En dat is ook heel leuk, want dat is ook zo'n Nederlandse partij met een missie. En dat is geen Gmail, dat is geen Microsoft 365, maar een Nederlandse mailprovider. Die kunnen jouw mail zolang hosten als je zelf wil.
Ik zat trouwens, bedenken, we hebben volgens mij vorig jaar, hebben we een keer een vraag gesteld aan ons panel over hoe belangrijk vind je nou je e-mailadres. Ik zal hem even toesturen naar je.
Ben benieuwd.
Wat de reden was. En volgens mij kwam er ook wel uit de hassle van overstappen en dat soort dingen. Dus het is een soort anti-porteringsmaatregel.
Ik zie nog wel eens zo'n stukken door bij ons door de straat rijden. En dan staat er achter op het busje het stucadoorsbedrijf @hetnet.nl.
Ja.
Denk ik, nou, dat
heel oud busje.
Heb geen zin om dat van je busje af te krabben natuurlijk.
Ja. Hey, Randal, volgens mij zijn we bijna aan het einde. Is er nog iets wat je ons zou willen meegeven of de luisteraars? Maak gebruik van een platform, zou ik zeggen. Zonder.
Ik ben heel blij dat we een branche zijn waarin iedereen elkaar weet te vinden en vooral de kleinere partijen onderling goed door een deur kunnen. Wat ik wel een beetje mis is wat je vroeger had. Hè? Je had iets als de ISP-kaartcompetitie was er altijd. Er waren alle providers, maar ook andere internetbedrijven met z'n allen een jaar op dezelfde plek te vinden. Je hebt nu nog steeds wel NL Connect, maar dat is een beetje het oude NL-kabel. Daar zitten nu ook de grote spelers bij, dus dat brengt een andere soort vibe met zich mee. Ik denk dat het wel weer leuk is om de koppen bij elkaar te steken om eens per jaar met ook wat kleinere spelers die een beetje rebels in de markt staan samen iets te gaan ontplooien. Ik weet nog niet wat, maar daar zit ik wel op te broeden.
Ja, oké, interessant. Maar jullie zijn geen lid van NL Connect?
Zeker wel.
Ja, nou, volgens mij spreek ik Mathieu ergens begin van het jaar, dus ik zal het met hem meenemen. Ik begrijp dat karten bovenaan staat het lijstje, of iets anders, paintballen, of misschien wel golven tegenwoordig.
Ik denk karaoke.
Dat karaoke? Lijkt,
ja.
Dat lukt ook. Ja. Oké. Okay. Hey, luisteraars, dank voor het luisteren wederom. Randal, jij ook dank voor je komst en voor het plezierige gesprek, zou ik zeggen.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ik denk dat we elkaar nog een keer vaker treffen aan deze
tafel. Ik hoop het.
We gaan het iedere week doen, dus genoeg mensen om te willen spreken. Dank en succes met de business en succes met je podcast. En wellicht zien we elkaar weer snel.
Tot dan.
Tot dan.